Broeders en zusters, hoe waar is het spreekwoord geld maakt niet gelukkig? Als er één ding deze laatste dagen wel duidelijk geworden is, is dat het. De koppeling van geld en vriendschap, de koppeling van geld en liefde is een hele ongelukkige. Je hoeft maar op nu.nl naar beneden te scrollen naar het kopje entertainment om te weten wat ik bedoel. Je zit bij de dokter of bij de tandarts, je kijkt in de magazines die er liggen en het gaat over ruzie en oneenigheid, over, ja waarover, over overspel en vreemdgaan, over second love, over scheiding en nieuwe liefde bij mensen die materieel gezien goed gaat. Mensen hebben voor het oog alles, maar toch zijn ze op het gebied van de liefde zo vaak ongelukkig. Geld? Nee. Maakt niet gelukkig. Ik las van een jonge vrouw, laten we haar vanavond Natalia noemen. En ze schrijft dit: door schade en schande ben ik wijs geworden. Mensen van wie ik dacht dat ze van mij hielden, probeerden mijn vriendschap en aandacht af te dwingen door mooie en dure geschenken. Maar hun liefde was een holle klank. Ik dacht dat ze te doen was om mij. Maar er was geen ruimte voor mij als persoon. Echte vrienden krijg je door zelf ook een ware vriend te zijn. Aristoteles, de Griekse filosoof, zei al, vertelt ze, ware vriendschap is de liefde voor een ander omwille van die ander. Combinatie van geld en vriendschap is een lastige dus. Verhalen van rijke mensen die zich met geld alles denken te kunnen veroorloven, die liefde kopen, ze halen de kranten en de media. Ik was 15 jaar toen dit nummer van het goede doel populair was. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Pakketjes groot met een dun laagje geld. Het gaat gewoon over de teleurstelling van een vriend die verhuist, van een meisje die je inwisselt voor een ander, en de teleurstelling hoe lastig het is om echte vriendschap te hebben, om een echte vriend te zijn. Mensen waarop je denkt terug te kunnen vallen. Hoe vaak heb je de ervaring niet dat als het erop aankomt, dat ze dan net niet thuis zijn. Geld maakt meer kapot is, dan meer kapot dan je lief is. Hoe vaak is er geen ruzie als het aankomt op het verdelen van een erfenis. Vertel mij, vertelde iemand eens, waar echte vriendschap te koop is. Ik zou het zo graag willen hebben. Het thema van vanavond is dus best een actueel thema. Maak vrienden met behulp van de mammon. Maar het is ook een lastig thema, want wat heeft geld en vriendschap nu met elkaar te maken? En het thema wordt nog ietsje lastiger vanavond, omdat het vanwege het verhaal dat Jezus vertelt. Uitleggers zeggen dat het een van de moeilijkste gelijkenissen is van Jezus. En daar gaan we notabene vanavond over nadenken. En waarom is het zo'n moeilijke gelijkenis? Omdat het gewoon een fout verhaal is. Er is iemand die totaal verkeerd bezig is en Jezus neemt hem als voorbeeld. Hij zegt, kijk naar die man, daar kun je wat van leren. Maar je voelt wel aan, dat kan toch niet? En zo vaak gebeurt het. Misschien had je die ervaring zelf ook wel. Als je wat leest over het onderwijs van de Heer Jezus, als je de verhalen en gelijkenissen die hij vertelt, zo vaak word je op het verkeerde been gezet. Voordat je het weet, zijn de rollen omgedraaid. Gaat het in het vorige hoofdstuk over de gelijkenis van de verloren zoon? Nou, die wordt gered. Maar de oudste zoon, die blijkt opeens te verloren te zijn. Verloren te zijn. Of laatste worden de eerste. Of de werkers van het laatste uur krijgen evenveel salaris als degene die de hele dag gewerkt hebben. De feestzaal zit vol met zwervers en niet met genodigden. Elke keer als de Heer Jezus een verhaal vertelt, word je op het verkeerde been gezet. Hij daagt je uit om na te denken. En zo ook nu. Het verhaal gaat over een rentmeester. In het Grieks staat daar een woordje dat we kennen, gaat over een econoom. Iemand die de economische belangen van een heer mag vertegenwoordigen. Een zaakwaarnemer. was in die tijd een bekend verschijnsel. Er waren heel veel mensen rijk geworden. Ze gingen vaak naar het buitenland. En dan was er iemand die hun vermogen beheerde. Een soort bankier. En zo'n rentmeester had uitgebreide volmachten. Sommigen, doordat ze zo'n belangrijke positie hadden, ja, die lieten als het ware blijken of dachten dat ze zelf eigenaar waren. En deze man, die heeft dus het vertrouwen van zijn Heer gewonnen, verantwoordelijk over het vermogen. En wat vertelt Jezus? Wat doet hij? Hij verkwistert. Hij leeft royaal op kosten van zijn meester. En het woordje verkwisten, dat waren ook in het vorige hoofdstuk tegengekomen bij de jongste zoon. Je weet wel, die had de erfenis gekregen, die had hem omgewisseld in geld en heeft al dat geld verspild, verkwist. Hetzelfde woord wat hier gebruikt. Dus deze rentmeester smijt het geld over de balk en leeft op kosten van zijn heer. En dat kan natuurlijk niet lang goed gaan. De mensen hebben dat in de gaten. De geruchten komen bij zijn heer. Hij denkt, dat kan niet waar zijn. En hij roept zijn rentmeester ter verantwoording. En dan blijkt de geruchten waar te zijn. Hij moet inzage doen in de boekhouding. En dan blijkt dat hij fraude heeft gepleegd. En dan wordt hij ontslagen. En op de terugweg denkt die man, wat moet ik nu? Bedelen, bedelen heb ik geen zin in. En handwerk kan ik ook niet doen, een sociale dienst. Nou nee, dat is ook niet waar ik op zit te wachten. En dan krijgt hij een lumineus idee. Hij denkt, weet je wat ik doe? Zo gaat het verhaal. Hij nodigt de schuldenaars van zijn heer uit. Eén voor één, persoonlijk, onder vier ogen. En hij vermindert hun schuld. 100 vaten olie worden de 50. 100 zakken graan worden de 80. Schijnt ongeveer dezelfde waarde te zijn, wat er verminderd wordt. En ze komen bij het kantoor, ze tekenen het document wat hij heeft gemaakt. Voor hen natuurlijk meegenomen, maar hij zelf zit nog dieper in het probleem, want nu is hij verantwoordelijk ook zelf voor die schuld van die anderen. Maar zegt hij, als ik dit nou doe, dan zullen ze me later wel ontvangen. Als ik ontslagen word en ik kom op straat, dan zullen ze blij zijn met wat ik heb gedaan voor ze. Ik heb inmiddels hun schuld verminderd en dan zullen ze mij in hun huizen wel ontvangen. Hij kweekt koetwil. Do udes. Voor wat hoort wat. En het gekke is ook nog een keer, als dan die heer terugkomt en die hoort wat zijn rentmeester heeft gedaan, dan prijst hij hem. Hij zegt, dat heb je slim aangepakt. Een verstandige malversatie. Een hele slimme fraude. En kijk, zegt Jezus dan. Neem nou een voorbeeld aan deze rentmeester. De mensen van de wereld, de niet-gelovigen, gaan vaak veel slimmer en verstandiger om met de dingen dan de kinderen van het licht, dan de gelovigen. En je denkt bij jezelf, hoe kan Jezus dit nou zeggen? Alles wat er in dit verhaaltje verteld wordt, is gewoon fout. De rentmeester heeft fraude gepleegd, immoreel gedrag. En bovendien heeft hij de schuldenaars uitgenodigd en heeft ze laten tekenen. Dus die schuldenaars zijn medeplichtig aan de fraude. En dan komt die heer nog een keer terug en dan prijst hij de rentmeester. En je denkt bij jezelf, zou die heer wel op een eerlijke wijze rijk geworden zijn? Misschien herkent hij wel iets van zichzelf in die rentmeester. Het is een fout verhaal. Maar het is wel een realistisch verhaal. In ieder geval voor de mensen van toen. Ze waren er vertrouwd mee. We komen in de Bijbel verschillende mensen tegen. We hebben vaker natuurlijk wel preken gehoord over Zacchaeus. De tollenaar. Nou, de tollenaars die maakten zich rijk op kosten van anderen. De mensen waren ermee vertrouwd. De Sadduceeën was ook zo'n groep. Ze hadden lucratieve handel met de Romeinen. Ze namen het niet zo nauw met de wet van God. En daardoor leefden ze royaal. Zo waren er allerlei voorbeelden in die tijd. En mensen wisten waar Jezus het over had. Een realistisch verhaal. En als wij het vandaag de dag lezen, als we het zo samen met elkaar overdenken, kunnen we ons er ook van alles bij voorstellen. De kranten staan vol met bonussen, met gouden handdrukken. Joris Luyendijk publiceerde een boek over de bankiers in Londen. Het kan niet waar zijn. Ze verheren het vermogen van anderen en ze maken allerlei voor het oog lucratieve Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik weet niet precies meer wat het woord is. Projecten of producten die slim uitzien, maar de mensen begrijpen niet eigenlijk wat voor product het is. En ondertussen verdienen ze er behoorlijk aan. Van de weken nog was er een reportage bij Zembla over medicijnen. Medicijnen die heel erg nodig waren, hepatitis bijvoorbeeld. En de eigenaar die het bedrijf had gekocht, die had de prijs wel iets van 700% verhoogd. Die was er ontzettend veel aan het verdienen. En die berichten bereiken de media. We kunnen ons natuurlijk van alles nou bij voorstellen. En laat nu de Heer Jezus zo'n man als voorbeeld neemt. Nou, met Joris Luitendijk zou wij zeggen, dat kan toch niet waar zijn. En toch doet Jezus dat. En dat is eigenlijk wel fascinerend. Want Jezus ziet kans om uit het gedrag van deze man lessen te trekken. Ja, voor wie eigenlijk? Lucas 16, het eerste vers staat dat hij onderwijs geeft aan zijn discipelen, aan de gelovigen. En dat is op zich wel bijzonder. Wij als christenen, de discipelen van de Heer Jezus, kunnen lering trekken uit dingen die ze om zich heen zien gebeuren. Hoe dingen in de wereld gaan, daar kun je van leren. Daar moet je goed naar kijken, zegt Jezus. Ook van mensen die geen christen zijn, kun je wat leren. Je kunt ouders hebben die geen christen zijn. En toch kun je goede dingen van ze leren. Je hebt een leidinggevende op je werk die niet gelooft. Maar toch kun je op bepaalde punten misschien een voorbeeld aan hem nemen. Een docent, een medestudent, geen christen. Maar soms weet hij rake dingen te zeggen. Vrienden die niet geloven, waar je toch op aan kunt. Maar wat kunnen wij nou van deze man leren? Dat hij immoreel is? Dat hij een fraudeur is? Nou, dat keurt de Heer Jezus natuurlijk niet goed. Dat is gewoon fout. Jezus keurt zijn gedrag niet goed, maar hij zegt, je kunt er toch wat van leren. En ik ga drie dingen noemen. Drie principes die Jezus uit dit foute verhaaltje haalt. En de eerste is dit. Deze man beseft dat mensen uiteindelijk belangrijker zijn dan geld. Als hij straks ontslagen wordt en geen geld meer heeft, dan komt het aan op vriendschap. Als hij hulp nodig heeft, zullen er dan mensen zijn die hem helpen, die zijn huis voor hem openstellen. En de man beseft dat. Ik moet werken aan vriendschap. Mensen die voor mij instaan als ik ze nodig heb. Jezus zegt, daar kun je wat van leren. Vrienden zijn veel belangrijker dan geld. En het is opvallend dat in deze hoofdstukken van Lucas dat ook echt het thema is. Wanneer Jezus steeds weer onderwijs over geeft. Even die gelijkenis van die verloren zoon. Die maakt het geld op en die komt uiteindelijk bij de varkens terecht. Die komt helemaal alleen te staan en heeft helemaal niemand meer. En dat gold ook voor de oudste zoon. Hij was weliswaar bij zijn vader thuis. Hij besefte niet wat dat betekent en hij was uiteindelijk ook een eenling. En dan hebben we deze gelijkenis gelezen. Een man die beseft van nou, als het moeilijk wordt, dan moet ik niet alleen staan. En die wordt opgevolgd door een andere gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En die rijke man blijkt iemand te zijn die na zijn dood. En tijdens zijn leven had hij zat vrienden. Maar hij blijkt alleener te zijn dan alleen. Mensen zijn belangrijker dan geld. Vriendschap is geen illusie, is geweldig. Belangrijk, zegt Jezus. Hij zegt tegen zijn discipelen, en wij horen dat vanavond, investeer in vriendschappen. In de relaties om je heen. God heeft je geld gegeven, hij heeft je middelen gegeven, hij heeft je talenten gegeven. Benut die talenten en investeer in goede vriendschap. Laat anderen delen in je spullen. Leef niet voor jezelf. En natuurlijk weten we allemaal heel goed dat vriendschap, dat je dat niet kunt kopen, dat je met geld misschien wel een tijdje vrienden hebt. Maar gebruik dat geld om te investeren. Om relaties te bouwen. Want je kunt met je geld mensen uitnodigen. Je kunt met je vrienden wat gaan drinken. Je kunt samen wat eten. Dat zijn momenten dat de vriendschap kan opbloeien. Benut het. Help mensen die het moeilijk hebben. Ze zullen je later daarvoor erkentelijk zijn. Daar bouw je vriendschap mee op. Je investeert in wat blijft. Deze man, hoe fout hij was, zegt Jezus, dat heeft hij in ieder geval begrepen. Mensen zijn belangrijker dan geld. Kom ik bij een tweede principe, wat Jezus ook onderwijst. De toekomst is belangrijker dan het heden. De man had natuurlijk kunnen kiezen voor de korte termijn. Hij had het geld wat hij zich onrechtmatig had toegeëigend, had hij natuurlijk mee kunnen nemen. Hij had er vandoor kunnen gaan, hij had ruim kunnen leven, zoals hij dat deed. Maar dat geld had een keer opgehouden. Hij had voor de korte termijn kunnen kiezen, maar hij denkt, ja, straks is het geld op en wat dan? Dus hij denkt na over de toekomst. Hij zou als de jongste zoon in de gelijkenis kunnen eindigen. En dat wil hij niet. En dat is ook iets, zegt Jezus, waar we als christenen over na moeten denken. Nadenken over de toekomst. Nadenken over die vraag, waar leef je eigenlijk voor? De tijd die je hebt, genadetijd, is gewoon een korte tijd. En dan is het belangrijk dat je nadenkt over later. En die grote vragen, waar we als mensen mee bezig zijn. Waar kom ik vandaan? Waar leef ik voor? Waar ga ik straks naartoe? Zijn vragen waar we over na moeten denken, want de toekomst is belangrijker dan het heden. Hoe vul ik mijn leven in? Of als je die lijn wat door zou trekken, als ik straks nou ga sterven. Wat wordt er op de begrafenis over mij gezegd? Wat zullen andere mensen van mij vinden? Hoe hebben ze mij leren kennen gedurende mijn leven? Wat zal er dan van mij gezegd worden? Als christen hoop ik dat in ieder geval er iets terug van komen. Ja, dat was iemand die van Jezus hield. Ik hoop dat het voor jou en u ook geldt. Maar wat zal er nog meer gezegd worden? En trouwens, als wij straks, het is even een luguber idee, maar als je straks in de kist ligt, wie staan er dan afscheid van je te nemen? Zijn dat nou je naaste vrienden? Zijn dat de mensen in wie je hebt geïnvesteerd? Of niet? Zullen er dan mensen zijn met wie ik een band heb opgebouwd? Die mijn hart kennen? Heb ik geïnvesteerd in vriendschap die blijft? Jezus zegt tegen zijn discipelen, daar moet je over nadenken. Leef niet in, je leeft wel in het heden, maar leef niet voor het heden. Denk na over de toekomst. Mensen zijn belangrijker dan geld. De toekomst is belangrijker dan het heden. Dat kun je leren als je naar deze foute man kijkt, zegt Jezus. Ja, denk je bij jezelf. Daar heb ik dit onderwijs van Jezus toch eigenlijk helemaal niet voor nodig. Het is wel heel erg aards, vindt u niet? Als je een boek leest van een coach, dan kan je dezelfde adviezen krijgen. Gebruik je geld en je spullen verstandig. Zorg dat je een droom hebt waarvoor je leeft. Wees zinvol bezig. Mindfulness, leef met aandacht. Er zijn ontzettend veel mensen die ons daar vandaag bij willen helpen. Wat is dit onderwijs van Jezus nou eigenlijk anders dan goed advies? Nou, dat komt omdat hij er nog iets aan toevoegt. Dan kom ik bij het derde punt. En ik heb het maar even zo genoemd. Vriendschap met de eeuwige is eeuwige vriendschap. Jezus brengt nog een dimensie in. En dat is de dimensie van de eeuwigheid. Hij gaat in vers 9 spreken over eeuwige tenten. Hij zegt in vers 9, maak jezelf vrienden met behulp en niet met de mammon. Maar gebruik de mammon op een goede manier om vrienden te maken. Opdat, en dat is wel bijzonder, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. En dat zin en dat, die uitdrukking, als u gebrek lijdt, dan zou je natuurlijk kunnen denken aan het filmpje wat we hebben gezien. Die topkok, die zag iemand die gebrek lijdt en zijn hart werd bewogen. Maar hier staat eigenlijk als u ontvalt. En dat is een soort eufemisme voor als u doodgaat. Als u sterft. Als je sterft, zorg dan dat er vrienden zijn die je ontvangen in de eeuwige tent. En gebruik daar de mammon voor. Dat is wel een bijzondere uitspraak van Jezus. De mammon, ik weet niet of je weet wat die term betekent. Maar dat is een Arameese term. De mammon is dat waarop je je vertrouwen stelt. En het is misschien wel interessant om te weten. Het is afgeleid van het woordje geloven of vertrouwen. Hermin. Waar ons woord amen van is afgeleid. Mammon, zet je dan een M voor en heb je eigenlijk dezelfde wortel. Mammon is datgene waar je amen tegen zegt. Waarop je je vertrouwen stelt. En zo is het in de evangelie gebruikt voor goederen, voor bezit, voor geld. En heel vaak met een negatieve betekenis, omdat geld zo makkelijk tot misbruik leidt. Aanleiding tot fraude. Geld kan je helemaal in bezit nemen als een soort afgod. En daarom spreekt Jezus over de mammon. Je kan niet God dienen en de mammon. De mammon moet niet zo belangrijk zijn als de Heere God. Het is één van tweeën. Maar ondertussen kun je dat geld en wat je hebt gekregen, wat je hebt verworven, wel gebruiken. Jezus zegt, investeer. Maak er vrienden mee. Vrienden die als je sterft, je staan op te wachten. Dat is wel bijzonder, hè? Je doet er wijs aan om te investeren in vrienden die je op zullen wachten in de eeuwige tent. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, ik denk dit. Dat als je als gelovige sterft en je gaat naar de hemelse heerlijkheid, dat er dan mensen zullen zijn die dankzij jou, misschien wel dankzij je geld, dankzij je aandacht, dankzij het feit dat je er voor hen was, Jezus hebben leren kennen. Tot geloof zijn gekomen. En dat is het achterliggende punt van Jezus. Mensen die hier op aarde tot geloof zijn gekomen, doordat jij in hun leven hebt geïnvesteerd. Wat jij met je geld en bezit hebt gedaan, dat heeft hen dichter bij Jezus gebracht. Bijvoorbeeld, je hebt mensen financieel ondersteund. Vrienden waren bij jou welkom. Je hebt mensen geholpen. Je hebt je hart geopend. Ze hebben iets van Jezus in jouw leven kunnen ervaren. En dat, zo eenvoudig gebaar. Je hebt iets gegeven. En dat heeft hun hart geraakt. En ze hebben Jezus leren kennen. En straks, zegt Jezus, dan zullen ze je opwachten. En dan zullen ze je erkentelijk zijn. Omdat je in je leven niet voor jezelf leefde, maar ze konden merken. Iets van de liefde van Jezus in jouw leven. Gebruik daar je geld voor. Gebruik daar je talenten voor. Gebruik daar de gave die God je heeft gegeven. Dat is de les. De dieperliggende les van deze gelijkenis die Jezus geeft. Als christen leef je niet voor jezelf. Want je zit hier nu. U, jij en ik, wij zitten hier. En we hebben een missie. Christenen hebben hun bezit, hun mogelijkheden, hun talenten niet gekregen om er krampachtig mee om te gaan. Maar om er iets goeds mee te doen, om het te delen, om het te investeren in het koninkrijk van God. In vriendschappen die blijven. En dat is het appel van Jezus. Aan de hand van deze foute gelijkenis. Gebruik je geld, investeer in vriendschap met Jezus. Nodig Jezus uit in je leven, in je relaties, in je vriendschappen. Schaam je niet. Zet mensen op het spoor van Hem. Want dan heb je niet te vergeefs geleefd. Dat is je roeping als christen, want vriendschap met Jezus die blijft. Het is eeuwige vriendschap. Ik eindig met een verhaal. Amerikaanse predikant John Piper gaf een lezing, een toespraak voor duizenden studenten. En misschien heb je op YouTube dat filmpje wel eens gezien. Het gaat over waar leef je nou eigenlijk voor? Vertelt hij twee korte verhaaltjes over twee zendelingen. Hij vertelt dit. In april 2000 stierven Ruby Elijson en Laura Edwards in Cameroen. Ze waren daar aan het werk. Ze waren al gepensioneerd. En Ruby was een vrijgezel die heel haar leven gewijd had aan één groot doel. Net zoals die man van het filmpje. Arme mensen helpen en de liefde van Jezus laten merken. En Laura, die haar op die weg vergezelde, was een arts. Ook tegen de 80. Samen dienden ze de Heer in Kameroen. En ze waren op reis naar een plek, reden door de bergen. En toen braken de remmen, de kabel van de remmen. En toen kantelde de wagen over in het ravijn. En toen zijn ze allebei om het leven gekomen in 2000. En John Piper zegt, dat is toch een tragisch gebeuren. En dat is het natuurlijk ook. Onlangs hoorde van een predikant die ook op een tragische manier om het leven kwam. Hij zegt, maar weet je wat ik nou tragisch vind? Deze twee mensen die dienden de Heer op leeftijd waar al mensen 20 jaar met pensioen zijn. Maar weet je wat ik tragisch vind? En dan geeft hij een voorbeeld dat stond in het tijdschrift Het Beste. Misschien ken je dat nog wel, wij hadden het vroeger thuis ook. Het gaat over een echtpaar dat een prachtig huis heeft gekocht in Florida en een schitterende boot. En ze waren met prepensioen en genoten van de dagen. En ze hadden één passie en dat was het verzamelen van schelpen. Ze hadden een prachtige schelpenverzameling. En dan zegt John Piper, weet je wat ik nou tragisch vind? Straks staan deze mensen voor de troon van God. En dan zeggen ze tegen de Heere God, Heere God, kijk, dit was mijn passie. Hier heb je mijn schelpenverzameling. Hij zegt, dat vind ik nou tragisch. Dan stelt hij dus die vraag die Jezus eigenlijk ook stelt. Waar leef je voor? Investeer in wat blijft. Vriendschap met Jezus is eeuwige vriendschap. Investeer in goede vrienden. En wees zelf ook vanuit de liefde van Jezus zo'n goede vriend voor anderen. Amen.